Liefde gemeente, vanavond in deze laatste Bijbellezing van dit seizoen overdenken wij dus de laatste dingen aangaande het leven van Gideon. Het laatste van hem, want we hebben gelezen in de tekst dat hij stierf. En als we op het laatste van ons leven gekomen zijn, als we iets aan het afsluiten gaan, gemeente, dan zijn we altijd geneigd om terug te zien, om balans op te maken. En als wij zo het leven van Gideon in de afgelopen weken hebben overdacht en vanavond een klein beetje terugkijken, dan zien we ook, dan moeten we tot de conclusie komen dat ook deze Gideon bepaald niet volmaakt was. Dat hij wel een verlosser was, maar niet de verlosser. Wel een richter, maar niet de grote richter. Dat alles in zijn leven, zeker op het einde van zijn leven, als u net hebt meegelezen, dan zult u dat met mij instemmen. Dat alles roept om die grote verlosser en die grote richter, de Heer Jezus Christus. En laten wij vanuit die gedachte ook dat laatste deel van Gideons leven met elkaar gaan overdenken. Aan de hand van twee gedachten, waarbij de eerste gedachte veruit de meeste tijd in beslag zal nemen, omdat dat ook in dit tekstgedeelte het meeste tijd in beslag neemt. Dan gaat het over de ontrouw van Gideon. En het tweede gaat dan over de trouw van God. Het laatste deel van het leven van Gideon, dat getuigt enerzijds van de ontrouw van Gideon en van de trouw van God. Er is natuurlijk heel veel goeds te zeggen over deze richter. Dat is ook in de afgelopen preken wel naar voren gekomen, denk ik. Hoe goed en hoe mooi het begonnen is in het leven van Gideon, de zoon van Joas. Dat hij werd geroepen om richter te zijn. En dat hij begon om die Baal-altaren af te breken, ook in zijn vaderstad Ofra. En dan die geschiedenis met die Midianieten, wat ons omstandig wordt verteld. Hoe Gideon door het geloof, zo zegt Hebreeën 11, die strijd is aangegaan. Heel gewillig heeft hij zijn leger uitgedund tot 300 soldaten. En door een groot geloof heeft hij dat grote leger van de Midianieten met slechts enkelen vernietigend verslagen. En dat zijn dus hele goede dingen die wij in de afgelopen hoofdstukken zo hebben gelezen en hebben overdacht. Maar Gideon was geen volmaakt mens. Hij was een mens van gelijke bewegingen zoals u en ik. Het was een mens zoals Paulus zegt die ook vleeselijk was. En verkocht onder de zonde. In wiens vlees geen goed woonde. En dat blijkt ook wel in die laatste dingen die dan over Gideon ons worden meegedeeld. Als we dat zo vers voor vers hebben gelezen, dan hebben we in ieder geval in die eerste versen toch nog een positieve indruk. Want na die slag tegen de Midianieten, nadat die Midianieten verslagen zijn, dan komt het volk, de oudsten van dat volk moeten we dan lezen, komen tot Gideon met een verzoek of hij koning over hen wil worden. Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon: heers over ons, zo gij als uw zoon en uw zoons zoon, terwijl gij ons van der Midianieten niet een hand verlost hebt. Het volk was natuurlijk dankbaar dat Gideon hen verlost had. Dat hij met zijn leger die plunderende nomaden had verslagen. 7 jaren lang hebben ze gezucht onder de rooftochten van die Bedouinen, die elk jaar weer hun oogst wegnam en hun vee wegnam, en dat er voor hen nauwelijks maar wat overschoot om van te leven. Maar nu was dat leger verslagen. Nu waren die Midianieten op de vlucht gejaagd. En zij wilden dat dit ook zo zou blijven. Ze wilden dat die mensen nooit meer terug zouden keren. Maar ze zagen in dat zij wel iemand nodig hadden die al die stammen van Israël kon verbinden. Want dat was de situatie natuurlijk in de richterentijd. Ieder deed wat recht was in zijn ogen. De stammen leefden heel autonoom in een isolement. Ze leefden eigenlijk langs elkaar heen. Heel typerend trouwens voor het Richterboek. Zo vaak zie je dat het volk weer terugvalt in de afgodendienst. Ze leefden niet in de vrezen des Heren. Ze leefden niet dicht bij God en dus ook niet bij elkaar. Want als we dicht bij God mogen leven, de gemeente, dan is daar toch wel als vanzelfsprekend aan verbonden dat wij ook de gemeenschap met het volk van God zoeken. Dan ga je niet als nachtschepen langs elkaar heen. Maar dan zoek je elkaar op, dan ben je aan elkaar verbonden. Maar in de richterentijd was dat niet zo. En ieder deed maar wat recht was in zijn eigen ogen. De stammen leefden heel langs elkaar heen. En zij zagen, die oudsten van Israël, die zagen dat dit veranderen moest. Dat ze iemand nodig hadden die dat verbrokkelde Israël, al die verschillende stammen, moest samenbinden. En zij zagen in Gideon de man daarvoor. En hij moest hun koning worden. En ze beloofden hem ook dat dat een erfelijk koningschap zou zijn. Niet alleen zou hij koning zijn, maar ook zijn zoon en ook diens zoon. Een erfelijk koningschap werd hem aangeboden. Een heel begrijpelijke vraag, zouden we zeggen. Gezien wat ze meegemaakt hebben en gezien wat Gideon hen had geschonken. Maar wel een heel verkeerde vraag, zo blijkt ook uit dit gedeelte. Want als wij die vraag ook lezen, dat de mannen van Israël zeggen, heers over ons, zo gij als uw zoon en uw zoonzoon, dewijl gij ons van der Midian niet een hand verlost hebt. Terwijl gij ons verlost hebt. Geen woord over God. Geen dankoffer aan God. Niets van dat alles. Alle aandacht gaat uit naar het middel in de hand van God. En er wordt niet gerept over dat grote wonder dat eigenlijk onbegrijpelijk was. En waarin toch eigenlijk iedereen toch duidelijk de hand van God had moeten zien. Dat nou Gideon met slechts 300 man dat grote leger van de Midianieten verslagen had. Maar ze denken er niet eens aan. Terwijl gij ons verlost hebt. Een gemeente dat onderstreept wat wij later in het eerste boek Samuel aantreffen. Hoe God deze vraag taxeert. Hoe hij hier tegenover staat. Hoe hij dit aanhoort. Want in de tijd van Samuel komen de mannen van Israël tot Samuel. En vragen ze om een koning. En dan zegt God tegen Samuel. Ze hebben u niet verworpen. Maar ze hebben mij verworpen. In deze vraaggemeente zien wij een verwerping van God. En dan in die zin dat het volk van Israël wel een koning had. Namelijk God zelf is koning. Het was een theocratisch bestuur. God regeerde. God was koning op een heel speciale manier over dat volk. En dat wordt hier afgewezen. Dat wordt hier verworpen. Ze verwerpen God als koning. Ze spreken niet eens over God. Ze houden geen dankdienst voor God. Maar ze wijzen alleen maar naar dat middeltje, dat instrumentje wat door God gebruikt is. Gideon die wijst dat af. die verstaat hier dat het een verkeerde vraag is. En hij zegt in vers 23, ik zal over u niet heersen. Ook zal mijn zoon over u niet heersen. De Heere zal over u heersen. En ik zei al, als je dat zo leest, dan is dat een goed getuigenis, dat is positief. Hier was Gideon op zijn plaats. Hier wijst hij van zichzelf af. En dat is genade als een mens dat mag doen. Niet zelf de eer opstrijken, niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam alleen, zij alle eer en lof en glorie gegeven. Maar gemeente, in dit gedeelte zien we wel hoe dicht genade en zonde bij elkaar kunnen liggen. Hoe dicht genade en zonde bij elkaar kunnen liggen, ook in het leven van een kind van God. Want lees het maar in vers 24. Voorts zeide Gideon tot hen, een begeerte zal ik van u begeren. Geef mij maar een iegelijk van een voorhoofdsiersel van zijn roof. Want ze hadden gouden voorhoofdsierselen gehad, terwijl zij Ismaëlieten waren. Gideon die vraagt dus iets van de oorlogsbuit. Gouden voorhoofdsierselen, dat was iets wat die Midianieten, hier worden ze Ismaëlieten genoemd. U moet dat niet verstaan als dat het direct ook afstammelingen waren van Ismaël, maar hier wordt eigenlijk een verzamelwoord mee bedoeld van nomadische stammen, Bedouinen. Midianieten waren Bedouinen en ook Ismaëlieten waren Bedouinen, rondtrekkende nomaden. En die hadden als gewoonte om zichzelf te versieren en om hun dieren te versieren met gouden versierselen. En Israël had die versierselen dus buitgemaakt. Een grote schat aan goud. En daar wil Gideon iets van hebben. Wat wil hij daarmee doen? Wil hij dat als een schat, als een dankdagschat geven aan de dienst des Heren? In de schatkist van de tabernakel werpen? Zoals dat wel meer gedaan werd. Nee, zegt Gideon. Hij gaat daar een efod van maken. Zo lezen we in vers 27. Gideon maakte daarvan een efod. Een efod. En wat was dat, een efod? Is dat een soort van gouden kalf? Is dat een soort van gouden beeld waarvoor mensen dan neerknielen? Nee, de efod, dat vinden we heel uitvoerig beschreven, onder andere in Exodus 28, dat was een onderdeel van de hoge priesterlijke kleding. U weet wel, die kleding waar ook een borstlap onderdeel van uitmaakte, met die 12 edelstenen met daarop de stammen van Israël, de namen van de stammen van Israël gegraveerd. Nou, onderdeel van die kleding van de priester, van de hoge priester, was er ook een efod. Met daarop twee stenen, de Urim en de Tumim. En via die efod, via die Urim en Tumim, die twee stenen, raadpleegde men de Heer in moeilijke situaties. Hoe dat precies gedaan werd, dat is voor ons niet helemaal duidelijk. Maar dat is het dus wat Gideon voor ogen heeft. Hij wil die efod maken. Dat onderdeel van het hoge priesterlijke kleed met de Urim en de Tumim. En wat doet hij daarmee? Brengt hij het naar Silo, naar de tabernakel? Geeft hij het aan de hoge priester? Ter vervanging misschien van de efod die wellicht misschien versleten zou zijn? Nee, hij houdt die efod in Ofra. Ik heb de indruk dat hij daar ook een heiligdom had. En dat die efod daar een plaats in heeft gekregen. Wat hij ermee gedaan heeft, staat er niet. Of hij zelf die efod heeft omgehangen. Of hij zelf via die Urim en die Tumim de Heere heeft geraadpleegd. Hij heeft het misschien ook nog wel goed bedoeld. Hij heeft natuurlijk in Ofra ook eerder een altaar voor de Heere gebouwd. Hij wilde de Heere dienen. En wellicht was dat een beetje in hetzelfde spoor, dat hij op deze manier toch de Heere wilde dienen, daar in Ofra. Maar hoe goed bedoeld ook, we lezen het oordeel van de Heere over deze daad. En de Heere heeft het volgende laten opschrijven in vers 27. Gideon maakte daarvan een efod en stelde die in zijn stad, de Ofra, en gans Israël hoereerde aldaar dezelfde na, en het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik. Hier struikelt Gideon. God typeert deze daad als geestelijke hoererij. Geestelijk overspel. En kijk maar eens wat daarna gebeurt in die volgende versen die we ook hebben gelezen. Kijk maar eens in het leven van Gideon. Wat dat die valstrik eigenlijk met hem gedaan heeft, hoe hij geleefd heeft. Enerzijds heeft hij het koningschap afgewezen en heeft hij gezegd, de Heere zal over u heersen. Maar ondertussen heeft hij wel geleefd als een koning. En dat zien we onder andere in deze dingen, in vers 30 onder andere. Gideon nu had 70 zonen die uit zijn heup waren voortgekomen, want hij had vele vrouwen. En vers 31, en zijn bijvrouw, de welke te Sichem was, die baarde hem ook een zoon en hij noemde zijn naam Abimelech. Gideon had vele vrouwen, zo staat hier. Dat wil zeggen, hij hield er een harem op na. Zoals alle koningen in die tijd deden. Dus hij had zich een koninklijke status en een koninklijke leefwijze aangemeten. Al wees hij dan officieel dat koningschap af, maar hij leefde wel als een koning. Hij kon zich meten met de koningen uit het heidendom. Als het gaat om die vele vrouwen die hij had. En hij had, zo zegt vers 31, ook een bijvrouw in Sichem. En daar had hij ook een zoon bij. En die noemde hij Abimelech. En die naam die spreekt toch eigenlijk wel boekdelen. Want letterlijk betekent dat, mijn vader is koning. Zo noemde hij dat kind. Hij als vader noemde zijn zoon, mijn vader is koning. Dus hij had wel degelijk koninklijke aspiraties. Hij leefde als een koning, hij zag zich als een koning, ook al was het dan niet officieel. En gemeente, als wij deze dingen zo aanstippen, dan bent u wel met mij eens. Zo mooi als het in hoofdstuk 6 begon, met die schuchtere, die ootmoedige Gideon, die zichzelf totaal ongeschikt en onwaardig bevond om richter te kunnen zijn. Die allerlei bezwaren had, die de Heere echt moest overreden. Ga heen in deze uw kracht. Deze Gideon die zo'n groot geloof heeft geoefend. Dat hij de altaren van de Baal heeft afgebroken. Dat hij het leger van de Midianieten met zo'n klein legertje verslagen heeft. Zo goed als dat begonnen is, zo min loopt het hier met hem af. Gideon begon met het afbreken van de Baals. Maar hij is er nu zelf de oorzaak van dat het volk afhoereert van achter de Heere. En nogmaals, hij zal het wellicht misschien op een bepaalde manier goed bedoeld hebben. Hij wilde middels die efod de Heere dienen, maar op een eigenwillige manier. Hier wordt er heel duidelijk een zonde beschreven tegen het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. En hier werd van een voorwerp, wat de Heere dan wel in Exodus 28 had laten beschrijven, een soort tovermiddel van gemaakt. En ze bogen zich daarvoor neer. En ze verwachten het daarvan. Op een eigenwillige manier dachten zij de Heere te kunnen dienen. Maar gemeente, het blijkt in de geschiedenis en ook hier altijd weer, als men de zonde tegen het tweede gebod gaat bedrijven, als men zich neer gaat buigen voor voorwerpen, dan leidt dat ook altijd tot de zonde tegen het eerste gebod. Dan komen er vanzelf ook andere goden. En we zien het ook aan het slot van dit hoofdstuk. Zodra Gideon gestorven is, zo lezen we in vers 33, dan keerden de kinderen in Israël zich om en ze hoereerden de Baals na. Ze stelden zich Baal Berit tot een god. De zonde tegen het tweede gebod leidt automatisch tot de zonde tegen het eerste gebod. En Gideon is daar de oorzaak van. Of we kunnen uiteindelijk Gideon ook niet alleen de schuld geven. We zullen dat hele volk daar toch op een bepaalde manier verantwoordelijk moeten houden. Want hier zien we wat er gebeurt, gemeente. Als een volk haar leider gaat vereren en gaat verafgoden. Zij wilden Gideon als koning. En ze hebben daarmee God verworpen. En daarmee brachten ze ook Gideon op glad ijs. En Gideon, die ging denken dat hij wat was. Ging leven als een koning. Ging zich gedragen als een koning. Noemde zichzelf in die naamgeving ook een koning. En hoe vaak is dat niet misgegaan, gemeente, ook in de geschiedenis. Als volken een bepaalde leider op het schild zetten, als mensen worden verafgood, dan loopt dat verkeerd af. Als mensen de eer krijgen en als God worden, in de kerken gebeurde dat en gebeurt dat misschien nog wel. Enerzijds mag er natuurlijk respect zijn voor mensen die ons voorgaan, zowel in maatschappelijk als ook in kerkelijk opzicht. De Hebreeënbrief roept ook op om de voorgangers onderdanig te zijn en hen te gehoorzamen, want ze waken voor uw zielen. Maar dat is wat anders dan dat wij mensen gaan verafgoden. Dat wij mensen als koningen gaan vereren. Dat wij mensen als het ware in de plaats van God gaan stellen. En dat gebeurt bij tijden. Dat mensen zoveel eer en zoveel aanzien krijgen dat ze zichzelf ook als het ware als onaantastbaar en als onfeilbaar gaan zien. Ik heb een waar gebeurd voorbeeld in mijn gedachten dat vele jaren geleden aan de andere kant van het land gebeurde. Dat een kind van God, dat was hij, zoveel eer en aanzien in een bepaald dorp had, dat als er iemand ziek werd of op sterven kwam te liggen, dat die man daar naartoe moest. En dat hij moest gaan opluisteren en dat hij moest gaan beoordelen hoe die mens ervoor lag op zijn sterfbed. En wat waren de mensen soms opgelucht? Oh, vader Beens heeft het overgenomen. En dan was het goed. Maar als een mens in de plaats van God komt te staan en als een mens de eer van God gaat roven, dan kan de Heere zo'n mens wel eens diep laten vallen. En bij die man is dat dan wel niet gebeurd in een bepaalde zonde, maar toen hij zelf op zijn sterfbed kwam te liggen, toen was het duister, was het donker en hij is zonder één woord van getuigenis gestorven. Tot verbijstering van zijn kinderen en van de vele bekenden die hem kwamen bezoeken. De Heere duldt het niet als mensen worden vereerd en worden verafgood. En is dat niet een van de dingen die wij ook in deze geschiedenis zien? Gideon, al heeft hij dan wel officieel dat koningschap afgewezen, hij voelde zich toch wel gestreeld, hij voelde zich vereerd. En je krijgt toch zeker uit dit laatste gedeelte van zijn leven toch heel sterk de indruk dat dat geestelijke leven wat in hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 7 zo wordt beschreven, dat dat totaal is ingezakt. We vinden hier niets meer terug van die ootmoedige en nederige Gideon. We vinden niets terug van zijn grote geloof. Integendeel, de ene na de andere zonde stapelt zich op in zijn leven. En gemeente, we zien daarvan dus ook de slechte invloed die dat heeft op zijn volk. Want het volk, zodra hij ook maar is gestorven, dat hoereert de Baals weer achterna. Er is kennelijk in het laatste van het leven van Gideon niet zo heel veel van uitgegaan. Hij heeft niet zo heel veel nagelaten, zo blijkt. En zou dat ermee te maken kunnen hebben dat hij zeker in die leefwijze zo'n slecht voorbeeld heeft gegeven? Want daar moeten we wel op rekenen, gemeente, dat als wij genade mogen kennen of als we daarvoor doorgaan en wij houden bepaalde zonden aan de hand of we leven oppervlakkig, dat zijn invloed heeft op onze kinderen, op onze kleinkinderen, op mensen om ons heen. Als er niets goeds van ons uitgaat, maar ook als er juist iets slechts van ons uitgaat. Zoals dat ook bij Gideon het geval was. Die zo overduidelijk tegen de geboden van God inging. Het tweede gebod heeft hij overtreden, maar toch ook heel duidelijk het zevende gebod. En dan kun je zeggen, ja, maar dat was in die tijd toch gebruikelijk en zo leefden heel veel mensen, zeker koningen. Alzo is het van de beginnen niet geweest. Gij zult niet echt breken. Gij zult geen overspel doen. En dat gebod dat blijft staan. In welke tijd wij ook leven en wat voor kind van onze tijd wij ook zijn, daar zal geen mens zich achter kunnen verschuilen, daar heeft ook Gideon zich niet achter kunnen verschuilen. Maar de schadelijke invloed van zijn leven is wel duidelijk geworden ook onder het volk. En dat is vandaag de dag, gemeente, niet anders. Als er nou heel duidelijk in de wet staat, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. En we leggen daar dan de verklaring van de catechismus naast. Wat er dan allemaal ook bij hoort. Onder andere het roddelen, het achterklappen. Nou, iemand zou kunnen zeggen, ja, dat staat er, gij zult geen valse getuigenis spreken, maar die vrouw, die gaat het avondmaal en die kletst. Of, gij zult niet doden. Nou, als we de catechismus daarbij lezen, dan staat er onder andere dat de wortel van de doodslag de haat is. Hoe kan het nou dat die ouderling in onmin leeft met die en met die? Dat er als het ware een hatelijke verhouding is. Hoe kan dat? Dat wordt dan toch gezegd. Er staat in de wet, gij zult niet echt breken. Hoe kan het dat die dominee een overspel leeft? En zo kan de gedachte komen, gemeente, bij mensen om ons heen. Nou, als zij dat mogen en als ze dan toch een kind van God kunnen zijn, dan zal het misschien toch ook niet zo heel nauw luisteren. Als zij dan die dingen mogen doen of kunnen doen, en ze komen toch in de hemel, nou, dan maakt het zeker niet uit hoe ik leef. Dan komt het toch wel goed. De invloed, gemeente, die van het leven uitgaat, is zo allesbepalend. We kunnen met onze voorbeelden al onze woorden helemaal teniet doen. We kunnen met de wijze waarop we leven of niet leven, de dingen die we zeggen of niet zeggen, al die vrome woorden helemaal krachteloos maken. En we kunnen door toegefelijker te worden, Gideon stond hier aan het einde van zijn leven, je zou ook daar de lijn in kunnen zien, dat je dat wel eens meer ziet, dat mensen naarmate ze ouder worden, wat toegefelijker worden, wat milder worden, niet meer zo streng, niet meer zo vurig. Maar ja, als ouders één stap gaan zetten, of als grootouders één stap gaan zetten, dan zetten hun kinderen twee stappen. En de kleinkinderen die zetten 10 stappen. En zo zien we de invloed van een dor en dodig leven, van bepaalde zonden, ook in het leven van deze richter, zijn verwoestende uitwerking hebben op het volk. En gemeente, het is wel duidelijk waar ik ook mee begon. Als we zo terugzien en zeker op dit laatste deel van het leven van Gideon zien, dan moeten we concluderen, deze Gideon, hoe mooi en hoe goed hij ook begonnen was. En hoeveel goede dingen er ook van hem gezegd kunnen worden, maar hij is niet de verlosser. Hij is niet de beloofde. Hij is niet de grote richter. Alles, zeker in het einde van het leven van Gideon, alles roept om die grote richter, de Heer Jezus Christus. Om zijn komst. Hij die nooit een slecht voorbeeld aan zijn volk heeft gegeven. Hij die het volk nooit is voorgegaan in de zonde tegen het tweede gebod. Of tegen welke andere geboden ook. Die volmaakt de wil van God heeft gedaan. En die gekomen is om te verlossen. En daarvoor zijn leven gegeven heeft. En het is ook dankzij deze verlosser, waarvan geschreven staat dat hij gisteren en heden dezelfde is in der eeuwigheid, gemeente, dat het uiteindelijk toch met Gideon niet helemaal verkeerd is afgelopen. Want die eerste gedachte die ook naar analogie van dit hoofdstuk, van deze versen die we overdenken, toch wel de grootste, niet alleen qua tekst, woorden in beslag neemt, maar ook qua tijd. Maar er is toch ook heel duidelijk de trouw van God op te merken. Het wordt even terloops gezegd, maar het is wel een heel belangrijke uitdrukking. In vers 32. En Gideon, de zoon van Joas, stierf in goede ouderdom. En hij werd begraven in het graf van zijn vader Joas, de Ofra, de Abiezeriet. In goede ouderdom. En dat getuigt, gemeente, van de trouw van God. En dat ligt, gemeente, in het gebruik van die uitdrukking. In goede ouderdom. Heel vaak wordt er gewoon gezegd en hij stierf en zij stierf. Maar soms staat er ook wel een aanduiding bij. En dan zijn er in de Bijbel eigenlijk twee uitdrukkingen die heel veelzeggend zijn. Hier wat gezegd wordt, hij stierf in goede ouderdom. Dat wordt onder andere ook gezegd van Abraham. Maar daartegenover staat een andere uitdrukking. Met grauwe haren ten grave nederdalen. En die uitdrukking, met grauwe haren ten grave nederdalen, dat is de uitdrukking die wordt gebruikt voor mensen voor wie bijbels gezien geen hoop is. Bijvoorbeeld bij iemand als Joab, de generaal van David. Of Simei, die David gevloekt heeft toen hij op de vlucht was voor Absalom. Daar wordt het expliciet gezegd dat ze met grauwe haren ten grave zijn nedergedaald. Misschien bent u mij voor door te zeggen, ja, maar Jacob zei dat toch ook. Gij zult mij met grauwe haren ten grave doen nederdalen, inderdaad. Maar gemeente, dat mocht Jacob helemaal niet zeggen. Jacob was in die tijd moedeloos en wanhopig, beroofd van zijn kinderen. Jozef was weg, Simeon zat in Egypte opgesloten en nu wilden ze Benjamin ook nog meenemen. En hij was zo wanhopig en hij was zo moedeloos en hij was zo terneergeslagen dat hij dat zei. Gij zult mij met grauwe haren ten grave doen nederdalen. Als een uitdrukking van zijn opperste wanhoop. Dat hij geen licht meer had. Jacob zei dat van zichzelf. En Jacob had dat niet mogen zeggen. Want Jacob was een kind en een knecht van God. Maar in die andere gevallen, gemeente, zegt God het van hen. Van Joab, van Simei. Je zult ze met grauwe haren ten grave doen nederdalen. Nou, dat is de ene uitdrukking, de uitdrukking van wanhoop, de uitdrukking van totale eeuwige duisternis. Maar hier wordt gezegd dat Gideon in goede ouderdom begraven is. En het wil niet alleen zeggen dat hij oud geworden is, dat heeft het ook in zich. Zoals het ook bij Abraham staat, dat hij 175 jaren oud was, in goede ouderdom. Zo zal ook Gideon een hoge leeftijd hebben bereikt, goede ouderdom. Maar de uitdrukking goede ouderdom in de schriftgemeente wil toch meer zeggen dan alleen dat je een hoge leeftijd bereikt. Het betekent vooral ook dat het in de ouderdom goed was. En daar grijp ik mij toch ook graag aan vast, gemeente, om het laatste deel van het leven van Gideon mee af te sluiten. Want je zou, als je alleen dit hoofdstuk zo leest, denken van wat is er toch van die Gideon geworden. Als je zo leeft. En als je zo je leven eindigt. Zo in de zonde leeft en zo in de zonde sterft. We kunnen die gedachte bijvoorbeeld ook hebben bij Salomo, toch? Die jonge, godvrezende koning, wat was hij veelbelovend. Maar dat laatste wat we lezen in het Koningenboek, dat is dat hij 1000 vrouwen en bijvrouwen had. En dat niet alleen, maar dat hij ook voor hen tempels bouwde. En zelfs die afgoden aanbad. En dat is het laatste wat de geschiedschrijver over Salomo zegt. Maar de theologen hebben door de eeuwen heen, en ik ben het met ze eens, toch in het boekje Prediker een geestelijk testament van Salomo gezien. Waarin hij aan het einde van zijn leven alle dingen overzag, schuld beleed, het volk onderwees en overduidelijk de vreze des Heren mocht beoefenen. En zo kunnen we dat gemeente ook in een uitdrukking als deze zien. Naast Hebreeën 11 gelegd, waarin er toch een goed getuigenis van Gideon wordt afgelegd. Door het geloof heeft Gideon en Barak en al die anderen. En mogen we zeggen, hij is in goede ouderdom gestorven. En was het in zijn ouderdom toch ook goed, al weten we niet de details. We hebben wel vanuit de Dordtse leerregels gezien, gemeente, dat de heiligen, nou ja, de staat volharden zullen. Maar misschien mogen we daar ook wel eens lezen, bewaard worden. Ze kunnen in grote en in grove zonde vallen, ze bedroeven het aangezicht van God. En de Heere kan zich voor een tijd terugtrekken en hen aan zichzelf overgeven, maar hij laat nooit varen de werken zijner handen. Hij heeft ook Gideon niet losgelaten. God, gemeente, is getrouw. Indien wij ontrouw zijn, zo getuigt de apostel, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En is dat niet de grond van alle troost, ook juist als wij ons leven overzien en we zijn misschien al een heel eind opgeschoten in ons leven en als we ons leven terugzien, u die genade mag kennen. Wat blijft er dan over? Wie blijft er over? Blijven uw werken over? Blijven uw bevindingen over? Zijn dat de dingen waar je nog steeds naar teruggrijpt? Toen en toen, 30, 40, 60 jaar geleden, toen dit en toen dat? Of mag God overblijven? En mag je de Heere overhouden? En mag je steunen op zijn trouw? En rusten in zijn schaduw? En mag je het woordje genade steeds meer gaan spellen. En mag je met David in het laatst van zijn leven zeggen, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Het welk wel geordineerd is en zeer vast is. Hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Gemeente, ik doe toch niet aan inlegkunde als ik vermoed dat dat ook in het hart van deze oude Gideon geleefd heeft. Dat het in zijn ouderdom goed is geweest, dat hij in dat soort gedachten is geweest. Hoewel mijn huis en mijn leven al zo niet is bij God en hoewel er van mij geen goed woord te zeggen is, heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Hij blijft getrouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. In het leven van Gideon, gemeente, blijkt, en het zal in het leven van elk van Gods kinderen zo zijn, en wie er iets van mag kennen van dat geestelijke leven, die zal er toch hartelijker mee eens zijn, wat Paulus zegt. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Niet door de werken. opdat niemand roeme. Amen.